is 89. Ja.
Even checken hoe goed plekken. Gaan we even kijken.
Laatste regel.
Zekerheid, al wat u belooft, wordt het werkelijkheid.
anders, hè? Want als je deze hierbij weet, dan kan je daar een stukje haal je. En dan ga je weer opnieuw.
Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die op een andere manier via de kerkradio of via de livestream met ons verbonden zijn. Mijn naam is Arjan Visser. Vanmorgen gaat voor onze predikant dominee Robert Jansen. In de middagdienst zal dominee Henk van der Heuvel voorgaan. De organist van morgen is niet Egbert Slagboom, zoals op ZOZ aangegeven, maar Marina Jonker. Volgende week zal in de morgendienst dominee Gert-Jan Vogel gaan. En de middagdiensten zijn dan weer samen met de Kandelaarkerk om 16:30. Dus de komende drie middagdiensten, niet vanmiddag, maar vanaf volgende week, zullen in de Kandelaarkerk gehouden worden. Tot onze gemeente wensen over te komen vanuit de hervormde gemeente van Dordrecht-Augustijnenkerk Carlo en Marta Kraak de Vos, met hun twee kinderen Quinn en Sterre. Er is nog een oproep voor herinnering aan de envelopjes van de zondagsschool die nog ingeleverd kunnen worden. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 14 vers 2. De Heer is mijn herder en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Aan het begin van deze dienst mogen we in stilte tot die Heere gaan die ook onze herder is. En laten we in gebed tot hem naderen. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we die God samen bezingen met de versen 3 en 8 van Psalm 103.
luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat door te luisteren naar Galaten 5, vers 13 tot en met 25. En aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 33. In die brief schrijft Paulus: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. We gaan samen in gebed om de leiding van Gods geest, de opening van zijn woord. En we bereiden ons ook voor op de dienst van het offer. Zo samen bidden voor kerk, plaatselijke evangelisatie en het werk van Compassion. Laten we samen bidden. Almachtige, trouwe, barmhartige en genadige God en Vader in de hemel. Bijvoeglijke naamwoorden schieten tekort en komen we tekort om te beschrijven wie u bent. Hoe groot u bent. En hoe dankbaar wij mogen zijn dat we tot u mogen gaan. Dat ons leven door u gegeven, door u ook weer opnieuw gegeven in uw Zoon, dat we dat mogen leven. Dat we dat als geschenk uit uw hand mogen ontvangen. Heer, dat ons leven niet doelloos is, maar tot het doel mag komen door het werk van uw Zoon Jezus Christus. Het doel waarvoor u het ons gegeven hebt. En Heere, laat dan deze dienst ook niet doelloos zijn. Maar richt ons tot dat doel. U kent ons, u weet wat we daarvoor nodig hebben. Ook in deze dienst en in het dienen van u in ons leven. Daarom bidden we u als uw woord opengaat dat het tot ons hart mag doordringen. Daar in die regiekamer van ons leven bepalend zal zijn. Voor vandaag, maar ook de tijd die komen gaat. Heren, voor velen van ons breekt er een bijzondere periode in het jaar aan als we niet doen wat we doorgaans de rest van het jaar doen, als er vakanties aanbreken, als er gereisd wordt. We bidden nu voor hen die al op reis zijn en onderweg zijn. Heren, wees hen nabij op de plaats waar ze nu zijn, ook als ze deze dienst op een andere plek met ons meebeleven, meemaken. We bidden nu voor hen die reizen voorbereiden. We beseffen dat het alles in uw hand is. We geven dat we door uw geest geleid en ook gebouwd worden deze dag om ook waar we ook zijn, op reis, thuis, onderweg, op een bestemming, dat we u dienen. En dat zichtbaar mag zijn dat we u kennen, de enige ware God. En uw Zoon Jezus Christus die u gegeven hebt en gezonden hebt naar deze wereld. Heren, daarom bidden we u ook dat het werk doorgaat, ook in uw kerk. Dat de kerk gebouwd wordt, de gemeente gebouwd wordt. We bidden u als we geven in de dienst van het offer voor kerk en plaatselijke evangelisatie. En geef dat we niet alleen geven met geld, maar dat we ons hart geven aan het evangelie, het uitdragen van het goede nieuws. We bidden u voor het werk van Compassion. Geef dat ook wat wij geven op een goede manier tot opbouw van uw koninkrijk ingezet mag worden. En heren, als we terugkijken in de geschiedenis van de mens, dan is er zoveel waarin we tekort zijn geschoten. Om te beginnen op dat punt waar wij gezamenlijk schuld aan dragen dat we God willen zijn in plaats van u, bij de zondeval. En bij ons is een beschaamd gelaat. En dan danken we dat er bij u genade en vergeving is. Wat een wonder is dat. En geef dat we dat steeds weer beseffen. Elke dag opnieuw. Het wonder van uw genade. Maar heren, in de geschiedenis hebben we laten zien wat het betekent als wij God zijn en denken te zijn. In hoe we met elkaar zijn omgegaan als medemensen. Hoe we met uw schepping zijn omgegaan. En we bidden u, verander ons, vernieuw ons. En werk toch zo met uw geest ook in ons hart, dat we ook daarin meer en meer tot uw doel komen. Zoals uw apostel dat schrijft. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En breken met die werken van het vlees. En wandelen door de geest. Heren, laat het zo toch zijn, dat we ook gevormd worden dat we u lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En geef elk van ons wat daarin nodig is. Heer, in het bijzonder willen we deze morgen ook enkele namen noemen. Willen we u bidden voor de familie Stam, Den Hartog. Als ze de bloemengroet mogen ontvangen als teken van verbondenheid en betrokkenheid. Heer, geef dat we samen met hen in uw dienst mogen staan. Vandaag en tot in eeuwigheid. Heer, laat die bloemengroet daar toch een teken van zijn, een onderstreping. Verbonden voelen we ons ook met de familie Putters, ver weg en toch ook weer dichtbij. En dichtbij u, en heren, we bidden u voor uw zegen over het werk dat ze mogen doen. We bidden u om bescherming ook voor de gevaren die er zijn. We zijn samen met hen dankbaar voor hoe een en ander tot nu toe gegaan is. En dragen hen in gebed aan u op. Heer, zo dragen we elkaar in gebed aan u op en brengen elkaar voor uw troon. Noemen hen die niet bij name genoemd worden. En bidden dat u ons de kracht geeft in dit leven om uw weg te gaan, te vertrouwen op uw Zoon Jezus Christus. Om goede moed te houden, omdat we mogen weten dat hij de wereld overwonnen heeft. En in zijn overwinning komen wij bij u en bidden u dat uw koninkrijk komt en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zetten ons gebed al zingend voort tijdens de dienst van het offer als we samen zingen. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in u richting vindt.
Zo, goedemorgen allemaal. Ik zie heel veel jongens en meisjes in de kerk. Wat super gaaf dat jullie er allemaal zijn. En deze laatste week voor de vakantie, steek eens even allemaal je vinger op. Wie gaat er in de vakantie weg? Zo. Dat zijn er veel. Hé, hey, maar ik heb echt, ja, de dominee die vroeg, wil je, of nee, de dominee vroeg, wil je dat een keer doen? Ik denk, nou oké, okay, doe ik dat een keer. En dan geeft hij mij een opdracht, dat ik denk, ja, geeft hij mij één woord, en dan denk ik, wat moet ik daar nou mee? Weg. Weg. Nou, weg. 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 Ja. Ben je de weg ook wel eens kwijt? Ja, toch? En die groep de achters. Die gaan naar de middelbare school. Nou, de eerste week. Je bent alleen maar de weg kwijt. Echt waar. Wat moet je nou met dat woord? Want ook hier, hè, dan denk ik, ja, weet je, ik kom even naar beneden hoor. Vind ik fijner. Als ik nou naar de wc moet, wat is nou de kortste weg? Ja, de een zal zeggen daarheen, de ander zegt daar. Ja, maar ik dat daaroverheen kan ook nog. Weg. Ik snap er echt niks van. Dat woord ook echt. Ja, ik heb ook nog wat meegenomen. Want ik denk, ja, ik moet ook nog iets laten zien, toch? Want jullie gaan allemaal weg. Nou, dit is Parijs. De stad Parijs, ja, metro's en zo. Dan zie je die rode strepen hier ook, en die blauwe, groen. Dit zijn de metro's, maar ik heb even gekeken naar de autoweg. Eén lange weg. En weet je hoe die heet? Dat is de A1. Nou, je gaat hier de A16 op, je gaat de A17, A19 en dan de A1. Parijs, je komt midden in Parijs uit. Bijzonder. Maar die weg heeft dus een naam. De A1. Ook weer weg. Nou, ik weet het echt niet meer hoor. Ja, dus weg een route. Weg een naam. Ja, en dan hebben we ook nog zoiets van, weet je, ja, dat zag van de week weer. De weg naar de top duurt lang. En dat was niet de Tour de France. Ja, die duurde ook lang gisteren. Maar nee, de weg naar de top duurt lang. Dan kijk even naar onze jongelui. Jullie zijn op weg naar de top. Nou, ik zie echt helemaal geen weg. Zien jullie een weg? En dan denk ik, nou, naar boven. Welke weg zouden ze nou bedoelen? Ook wie zoiets weg. Nou. Ja, en toen zei de dominee tegen mij, ja, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik zeg, u? Nee, nee, oh nee, nee, Jezus. Oh, ook nog. Nou, ik was het helemaal kwijt. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dit maar. En dan laat ik jullie ook maar even lekker in verwarring. Want volgens mij gaat de dominee daar wel iets over vertellen. Hij gaat ons een richting, heeft ook met weg te maken. Ja, hij gaat ons toch iets vertellen. Dus je moet goed opletten. En als jullie dadelijk naar de zonneschool gaan, gaan jullie het volgens mij ook ergens over hebben. Misschien ook wel over die weg. Over de weg, ja, ja. Rondje. Ja, ook over de weg. Dus het wordt heel spannend. Eén ding heb ik deze week wel geleerd voor mezelf. Gewoon toen dacht ik, ja, dat moet ik ook even kwijt. Kijk. Als ik dit ga doen, dan ben ik dus niet op weg. Dus als ik ga zitten, ja, dan gebeurt er niks. Dan ben ik niet op weg. Ik ben niet op de weg. Ik ben niet op weg naar de top. Dus weg heeft ook iets te maken met doen. Nou, ik wens jullie heel veel luisterplezier vandaag. Bij de zondagschool of in de kerk. Maar we gaan eerst nog zingen. Want dan leren we misschien al een klein beetje. Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
We gaan samen lezen uit het evangelie volgens Johannes en we lezen van hoofdstuk 14, de eerste zes versen, Johannes 14, vers 1 tot en met 6.
Het huis van de hemelse Vader. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat dat laatste vers. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in antwoord op de verkondiging zingen we samen, spreek, o Heer. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wie is Jezus? Vanmorgen mag ik met deze prachtige vraag beginnen. Ik heb u net aangesproken als gemeente van onze Heere Jezus Christus. Dat heb ik de afgelopen twee seizoenen steeds gedaan en er is hier nog nooit iemand geweest die daar kritiek op had. Gemeente van Jezus, dat bent u. En dat geeft me dan ook de vrijmoedigheid te vragen, wie is Jezus? Wie is Hij? Het is een vraag naar het bekende, maar die vragen zijn vaak het moeilijkst. Dat heb ik in gesprekken ook wel eens gemerkt. Hoe vaak gaat het daarover? Wie is Jezus? Dat lijkt lastiger te zijn dan andere onderwerpen. Net zo goed dat preken over bekende teksten nog wel eens moeilijker is dan over onbekende teksten. En vandaag staan we stil bij een bekende tekst. Maar voordat we dat doen, vraag ik u en jou, wie is Jezus? Die vraag die kun je wel beschouwen als de belangrijkste in je leven. Deze vraag vraagt naar de basis van je leven en van je geloof. Dit is zo'n wezenlijke geloofsvraag. Wie is Jezus? Deze geloofsvraag is bijvoorbeeld veel wezenlijker, misschien verrassend, dan bijvoorbeeld de vraag, bestaat God? Ik heb u net niet aangesproken als gemeente van mensen die menen dat er een God bestaat. Of zoiets. De kern van ons geloof is niet dat we menen dat God bestaat. Zonder Jezus heb je daar ook niks aan. Dan weet je dat God bestaat. Nou en? Hij bestaat, maar je kunt hem niet bereiken. Daarom, wie is Jezus? Een belangrijke vraag voor u, voor jou en voor mij. Maar evengoed een belangrijke vraag voor de wereld om ons heen. Een wereld die we ook de komende tijd weer tegenkomen. Vandaag en op allerlei andere manieren in de komende weken. Of je nou op reis gaat of hier blijft. Deze vraag is van belang voor wie dan ook, voor iedereen. Iedereen die je tegenkomt op je werk, op vakantie, in de buurt, enzovoort. Voor de duidelijkheid, ik vraag niet, wie is Jezus voor jou? Of, hoe beleef jij Jezus? We leven in een wereld waar tot voor kort veel nadruk op beleving lag. Je ziet wel een soort van wenteling daarin al, maar bewust of onbewust maken we wel deel uit van die wereld. We leven in een wereld die nog niet in balans is en de ene keer slaat de weegschaal door naar beleving en op een ander moment kan dat geloofskennis zijn of geloofsdaden. En dat hoeft niet zo erg te zijn als we ons er maar van bewust zijn. En je kunt tot op de dag van vandaag nog steeds heel veel gesprekken afdoen met de zin, ik beleef dat anders. Ik beleef dat anders. Dat is het einde van alle tegenspraak. Maakt niet uit welk onderwerp het betreft. Zelfs bij de supermarkt. Iemand komt je tegen en die zegt, joh, de doperwten zijn afgeprijsd. En jij zegt, nou, dat beleef ik anders. Einde discussie. Ja, iemand kan hoog en laag springen, maar het is jouw beleving. Jij vindt dat de verpakking is afgeprijsd in plaats van de erwten. Of dat ze eerst de prijs omhoog hebben gedaan en daarna weer naar beneden. Of je vindt helemaal niets. Maar jij beleeft dat anders. Punt. En daar blijft iedereen vanaf. Dat is van jou en dat is je goed recht. Maar nu zijn we in de kerk. En dat maakt verschil. Want in de kerk is ik beleef dat anders niet het einde van alle tegenspraak. In de kerk is Gods woord het einde van alle tegenspraak. En we vertrouwen op Gods woord. We zijn hier om samen God te dienen, samen ook te luisteren naar zijn woord. Samen te luisteren naar het rijke woord van God waarin zoveel schatten zijn. En dat is al een hele belevenis. En als we dat doen, luisteren naar Gods woord en ik stel de vraag, wie is Jezus? Dan geldt dat antwoord niet alleen voor mij, maar voor iedereen. En vanmorgen is God aan het woord over deze basale vraag, wie is Jezus? En het antwoord daarop geldt voor iedereen, of je het nu aanneemt of niet. En vervolgens komt natuurlijk wel, zoals dat in bepaalde kringen genoemd wordt, de bevindelijke vraag, ken ik hem zo? Wat betekent dan dat antwoord voor mij, voor mijn leven, voor mijn geloof, voor mijn daden? En Gods woord luidt dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het thema van vanmorgen is die vraag, wie is Jezus? Met de misschien niet zo verrassende drie punten, de weg, de waarheid en het leven. Maar misschien wel verrassend als we er wat meer op inzoomen. Zoals Gera al aangaf. Waar hebben we het dan eigenlijk over? En wat zo mooi is aan Gods woord is dat het een eenheid is. En de Heer heeft verschillende mensen gebruikt om te schrijven. Maar het is een eenheid. En van het een word je bij het ander gebracht. En dat gebeurt hier ook. Jezus zegt, ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat brengt je bij dezelfde evangelist bij een heel aantal andere uitspraken. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Allemaal uitspraken van Jezus in hetzelfde evangelie volgens Johannes waar we bij terechtkomen. Maar ik ben brengt ons ook helemaal terug bij het Oude Testament. Bij Exodus 3. Exodus 3 vers 14. Ik ben is de wijze waarop de Heere zichzelf bekend maakt. Zij zijn naam bekend maakt. Hij is erbij. Ik ben die ik ben. En alleen dat al maakt duidelijk hoe gewichtig de uitspraak is die Jezus hier doet in Johannes 14. God is aan het woord. Ik ben de weg. Wanneer zegt hij dat? Wat is er aan de hand? Het is goed om te beseffen dat Jezus deze woorden gesproken heeft in de laatste dagen van zijn leven hier op aarde. Hij heeft net gezegd dat hij weg zal gaan. En toch laat hij zijn discipelen en ons niet achter met de uitspraak, ik ben weg. Hij belooft hen dat hij terug zal komen om hen voor altijd tot zich te nemen. En in vers 4 horen we Jezus zeggen, en waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Dit is een heel belangrijk vers voor ons leven van elke dag. Want Jezus beschrijft de situatie zoals die nu voor ons is. Hij is heen gegaan. En de vraag komt tot ons, waar ik heen ga, weet u, en de weg, weet u. Dit vers brengt ook ons bij die vraag, wie is Jezus? En het blijkt dat Thomas, die toch al een tijd met Jezus is opgetrokken, toch nog wat hulp nodig heeft bij het vinden van een antwoord op die vraag. En hij stelt een boeiende vraag. Hij zegt, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten, vers 5? En dat is een boeiende vraag voor iedereen. Hoe weet je de weg? Kent u die gewijzigde versie die Mieke Telkamp gezongen heeft van dat prachtige lied Amazing Grace? Die gewijzigde versie die draagt de titel Waarheen, waarvoor? Het lied staat vol met vragen en begint met waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij op aard? Als mevrouw Telkamp de oorspronkelijke tekst had laten staan, had ze al heel wat minder vragen hoeven stellen. Maar dat is niet gebeurd. En vele mensen vonden dat blijkbaar ook niet erg. Want het lied heeft jarenlang de uitvaarttop 10 aangevoerd. Jarenlang werd dit lied het meest gedraaid op begrafenissen en crematies. Het is even uit de top 10 verdwenen een paar jaar terug, maar inmiddels weer teruggekomen ergens in die top 10. En altijd scoort het hoog. Er moet zich indenken wat dit betekent en wat dat zegt. Er zijn mensen geweest in ons land die 95 jaar hier op aarde hebben geleefd. Ze hebben van alles beleefd, ze hebben van alles doordacht. Ze overleden en na 95 jaar lieten ze hun nageslacht achter op een begrafenis of crematie met de vraag, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij op aard? Nou, dat is dan wat je na 95 jaar kunt zeggen. En voor velen is dat helaas gewoon de oprechte waarheid. Je kunt er van alles van vinden, maar dat lied is in elk geval heel eerlijk. En zo zingt mevrouw Telkamp ook eerlijk verder over dat er ellende is, draait ze niet omheen en ze vraagt, waar is dan het licht op ons duister pad, de hand die ons geleidt? En dat allemaal op de melodie van een lied dat Gods grote genade bezingt. Oorspronkelijk klonk daar in het Engels onder andere, veel gevaren, lasten en strikken ben ik al doorgekomen. Het was de genade die mij veilig zover bracht. En genade zal me naar huis brengen. Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten wij dan de weg, vraagt Thomas. Jezus zegt, ik ben. Ik ben de weg. Wie is Jezus? Hij is de weg. En als we dat zo lezen en horen, dan kan meteen duidelijk zijn dat hier een boodschap gegeven wordt voor iedereen. En dat komt door een heel klein woordje. Dat kleinste woordje in die zin, namelijk het woordje de. Jezus zegt, ik ben de weg. Hij spreekt niet over een weg. Maar bij een weg, dan kunnen er nog duizenden andere wegen zijn. Zoals je hier routes naar de wc kunt ontdekken. Maar de weg wil zeggen, de enige weg. En wat nou als je het gevoel hebt dat dat ook anders kan? Je beleeft dat anders. Moet dan alles via Jezus? Kan dan niemand een andere weg gaan? Kan het niet anders? Nee, Jezus vervolgt. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als het niet nog al duidelijk was door dat woordje de, dan wordt het wel duidelijk uit het vervolg van Jezus' woorden. Jezus die sluit andere wegen uit. Ik ben de weg. En daar zit nog meer in. Jezus zegt namelijk niet, ik ben de boot, stap maar in. Hij heeft het niet over een boot, hij heeft het over een weg. En op een weg, zoals Gera dat net duidelijk maakte, moet je gaan. Als je naar Parijs wilt, je gaat op de A1 zitten, dat is sowieso niet aan te bevelen, dan kom je uiteindelijk nergens. In elk geval niet op de plek die je voor ogen had. Op een weg moet je gaan. En als je stil blijft staan, stil blijft zitten, dan kom je niet ver. En van een weg kun je ook afdwalen. Op een weg moet je dus ook blijven. In het Jodendom bestaan allerlei wetten en gedragsregels voor alle terreinen van het leven. En die gedragsregels die zijn opgesteld door rabbijnen en gefundeerd in de Torah, de wet. En die hele verzameling van deze wetten en regels die wordt de halacha genoemd. En halacha dat komt van het werkwoord gaan. Gaan. En daarmee wordt gesuggereerd, dit is de weg die de Joden moeten gaan. En praktisch gezien houdt dat in dat Joden geacht worden naar die regels te luisteren en te leven. Jezus zegt, ik ben de weg. De gemeente, wij worden opgeroepen die weg dan ook te gaan. Praktisch gezien houdt dat in dat we luisteren naar Jezus' woorden en ernaar leven. En hoe praktisch die woorden zijn, hebben we wel eens gezien ook toen we luisterden naar de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7. Wat we nooit moeten vergeten is dat het evangelie het goede nieuws geen passieve mensen maakt, maar actieve mensen. Het zet je in beweging. Voordat iemand nu zegt, maar ja, maar dat is toch werkheiligheid? En betekent dit nu dat ons heil, onze redding ineens van ons gaat afhangen? Nee. Nee, want de weg ligt er al en zonder de weg kom je nergens. De weg is er, hoeft niet door ons aangelegd te worden. De weg is er en is vrij. En ja, je moet op de weg gaan. Luisteren, vertrouwen en gehoorzamen. Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En dat vraagt om gebed. Bid, want hij, Jezus, wil de kracht geven om dat te kunnen doen. En begin toch eens daar. Hij heeft zijn Heilige Geest beloofd aan wie hem daarom bidden. En Paulus schrijft, hebben we dat gehoord, over die Heilige Geest in Galaten 5. Als wij door de Geest leven, laten we dan ook door de Geest wandelen, op weg gaan. In datzelfde hoofdstuk maakt Paulus heel duidelijk wat er dan wel en niet op die weg thuis hoort. Goed, Jezus is de weg waarop wij moeten gaan. Maar hoe zeker is het dan dat die weg ook tot de bestemming leidt? Hoe betrouwbaar is die weg? Dat brengt ons bij dat tweede punt, de waarheid. Misschien hebt u in een lang verleden wel eens het tv-programma Op zoek naar God gezien. Er zijn verschillende series van geweest en allerlei mensen die zijn op zoek gegaan naar God. Zo ook voormalig judoka Dennis van de Geest. En in een van de uitzendingen kreeg Dennis de volgende vraag. Stel, werd tegen hem gezegd, stel je zit in een bootje op zee en dat bootje dat zinkt. En je kunt net een stuk wrakhout grijpen, waardoor je blijft drijven. En dan komt er een ander bootje voorbij en iemand steekt een hand uit. Maar het enige wat je hoeft te doen is dat wrakhout los te laten en die hand te grijpen. En wat doe je? En Dennis leek het een heel onnozel voorbeeld te vinden. En hij reageerde, ja, natuurlijk grijp je die hand. Maar zeg maar nu even wat anders. Stel dat het mistig is. En je weet niet goed of er nu wel of geen bootje is en wel of geen hand. Wat dan? Je laat dat wrakhout los en blub, blub. Jammer, geen hand. Zegt hij, dan houd ik liever dat wrakhout vast terwijl ik naar die hand toe peddel. Heel scherp. Het is een reactie, komen twee dingen heel duidelijk naar voren. 1. Als Jezus dé weg is en er zijn geen andere wegen, dan betekent dat ook dat we niet op twee wegen tegelijkertijd kunnen wandelen. En dat betekent dat je dus afscheid moet gaan nemen van andere wegen. En doe je dat? Wil je dat? En zijn er nog van die andere wegen in uw, jouw en mijn leven? En 2. De reactie van Dennis brengt een duidelijke vraag met zich mee. Hoe weet je nu of die weg wel betrouwbaar is? Ja, nu komt het erop aan of we Jezus vertrouwen. Want hij garandeert dat deze weg betrouwbaar is. En dat doet hij als hij zegt, ik ben de waarheid. De waarheid. Dat is een lastig begrip. Dat is vooral heel lastig, omdat wij sterk beïnvloed zijn door het Griekse denken. Zelfs als we dat niet weten. En dat is echt wat anders dan het Bijbelse en Joodse denken. Wij leven veel vaker meer bij het Griekse woord waarheid dan bij het Bijbelse. Het filosofische waarheid. Ik wil proberen duidelijk te maken hoe dat werkt aan de hand van een voorbeeld. Waar het verschil zit. In de Tweede Wereldoorlog waren er mensen die onderduikers in huis namen. En die onderduikers die hadden ze verstopt in de schuur. En deze mensen die beloofden de onderduikers dat ze hen zoveel mogelijk zouden beschermen. En hun gedrag heeft wel iets van de Bijbelse Rahab, die Israëlische verspieders in huis verborgen. En net als bij Rahab kwamen er mensen langs die op zoek waren naar die onderduikers. Op een dag stonden namelijk Duitsers voor de deur en die vroegen aan deze mensen, hebben jullie onderduikers in huis? Nu waren deze mensen heel goed christelijk opgevoed en ze wilden de waarheid spreken. Wat moesten ze nou doen? Volgens het Griekse denken zouden ze moeten zeggen, ja, wij hebben onderduikers. Want dat was de waarheid. Maar hun belofte dan? Dat Griekse denken, dat biedt nog één uitweg. Een uitweg die we misschien ook al vaak bewandelen. Ze konden zeggen, nee, wij hebben geen onderduikers in huis. Zouden ze dan met een schoon geweten kunnen zeggen, omdat de onderduikers feitelijk in de schuur zaten. En je moet je dan wel afvragen of de schuur wel of niet bij het huis hoort, een discussie aangaan met kadaster enzovoort. En nu het Bijbelse denken over waarheid. De Bijbel is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in dingen, maar in mensen. En daarom vinden we in de Bijbel een hele andere betekenis van het woord waarheid. In het Oude Testament is waarheid afgeleid van de stam Amman, die vast zijn, zeker zijn betekent. Het is dezelfde stam waar ons woord amen van afgeleid is. En waarheid is in de Bijbel dat wat aan iemand vastheid en houvast geeft. Waarheid heeft in de Bijbel alles te maken met trouw, met betrouwbaarheid. En als deze mensen zeggen dat ze onderduikers in huis hebben, dan hebben ze nog niet naar waarheid gehandeld. Want ook wanneer we dingen zeggen die waar gebeurd zijn, dan zeggen we nog niet de waarheid. We zeggen de waarheid wanneer we met de dingen die we zeggen het welzijn bedoelen van de mensen tot wie we ze zeggen of over wie we ze zeggen. Dat is een ingewikkelde zin. We zeggen de waarheid wanneer we met de dingen die we zeggen het welzijn bedoelen, het goede voor hebben met degene tegen wie we ze zeggen of over wie we ze zeggen. En als deze mensen dus nee zeggen, dan houden ze net als Rahab hun belofte van trouw. Hadden ze het welzijn van hun onderduikers op het oog en spraken ze volgens Bijbelse denken de waarheid. Want in de Bijbel geeft de waarheid vastheid en is de waarheid opbouwend. En Jezus zegt, ik ben de waarheid. En daarmee wil Hij tot ons zeggen dat ons leven bij Hem houvast vindt. Jezus is de basis van ons leven. Op Hem kun je bouwen, ook vandaag. Wat een genade. En gemeente, waarheid is vol van genade. Maak een korte zijsprong die ik onlangs ook nog gemaakt heb hier. Wij hebben een uitdrukking, iemand ongenadig de waarheid zeggen. Die uitdrukking die ligt helemaal in de lijn van het Griekse woord waarheid. Als iemand ongenadig de waarheid zegt, dan zeg je allemaal ware dingen. Maar ondertussen heb je niet het welzijn voor ogen van degene tegen wie je de dingen zegt of over wie je de dingen zegt. En gemeente, je kunt stellen, vanuit de Bijbel wordt ons verboden om ongenadig de waarheid te zeggen. Want de echte waarheid is altijd vol van de genade van Jezus. En zeg elkaar de genadige waarheid, vol van zijn genade. Omdat je beseft dat je ook zelf zijn genade en die betrouwbare weg zo hard nodig hebt om tot je doel te komen. En dat brengt ons bij dat derde punt. Het leven. Een weg heeft een doel. En zowel Thomas als mevrouw Telkamp beseffen dat. Thomas die vraagt, heren, wij weten niet waarheen u gaat. En mevrouw Telkamp vraagt, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Je zou kunnen zeggen, nou, de Vader. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat klopt. Maar je kunt ook zeggen, het leven. En nu gaan we ze samenvoegen en zien we ook dat het één uitspraak is. Ik ben de weg. Ik ben de betrouwbare weg. Ik ben de betrouwbare weg tot het leven. En dan zeg je hetzelfde, want waar is dan dat leven? Waar is dat eeuwige leven? Bij God de Vader. En niet voor niets zeg ik nu het eeuwige leven. Als Jezus zegt, ik ben het leven, dan heeft Hij het over dat eeuwige leven. Wanneer begint dat? Wanneer begint het eeuwige leven? Dat is ook een wezenlijke vraag. Velen die ik spreek, hebben altijd de indruk dat eeuwige leven, ja, dat begint na de dood of na Jezus' wederkomst. Maar het antwoord kan zijn nu. Het eeuwige leven begint nu. We hebben gevraagd wie is Jezus. En nu komt de vraag dan, wat betekent dat voor mij? En afhankelijk van het antwoord op die vraag, begint het eeuwige leven wel of niet nu. Jezus is de betrouwbare weg tot het leven. Dat geldt voor iedereen. U, jij en ik hebben het gehoord. En de vraag is, wat doe je ermee? Ga je op die weg? Dat is een foute gedachte die dus heel hardnekkig rondgaat. En die gedachte is dat het eeuwige leven iets is van na je sterven of van na Jezus' wederkomst. En er zijn veel christenen die geloven dat het eeuwige leven, ja, dat is iets van straks. Als je zo denkt, wat een bemoediging klinkt er dan in het evangelie volgens Johannes. Wat een rijkdom ligt er hier dan nog? Want wat is het eeuwige leven? Zet dan een driedubbele streep onder Johannes 17 vers 3. Waar Jezus zegt. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige ware God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Als gesproken wordt over het eeuwige leven. Dan leg je de klemtoon gemakkelijk verkeerd. De klemtoon moet je niet leggen op dat woord eeuwig, maar op leven. Het gaat niet in de eerste plaats over voor eeuwig leven of voor altijd bestaan. Dat is niet het doel. Voor altijd bestaan, kun je zeggen, kun je ook doen in de hel. Want om de hel te komen hebben we Jezus niet nodig. Dat is ook niet de plaats waar Hij ons wil brengen. De klemtoon moet je leggen op leven. Het eeuwige leven. En eeuwig geeft daarbij niet de kwantiteit aan, maar de kwaliteit. Het eeuwige leven, dat is het ware leven. Leven met God, dat is leven in zijn koninkrijk. En waar andere evangelisten het hebben over het koninkrijk van God, wordt in het evangelie volgens Johannes gesproken over het eeuwige leven. De enige plaats in het evangelie volgens Johannes waar gesproken wordt over het koninkrijk van God, is dat bekende derde hoofdstuk. Als je dat hoofdstuk leest, dan zie je dat bevestigt dat het koninkrijk van God en het eeuwige leven naast elkaar gebruikt worden voor hetzelfde. Het gaat om dat werkelijke leven. Dat leven zoals God het heeft bedoeld. En dat leven, dat mag hier beginnen. En het eindigt nooit. Boeit dat ons? Ik hoop het van harte. Ik bid het. Want hier gaat het om. Gemeente, hiervoor zijn we hier. Wij zijn hier om Hem te kennen. Voor Hem te leven en Hem te dienen. En wat een rijke boodschap klinkt er hier toch. Een rijke boodschap voor ons en een rijke boodschap voor een wereld die vraagt waarheen, waarvoor. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Volg Hem. Geprezen zij Hij. Halleluja. Amen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Jezus. We mogen elkaar al biddend bij de hand nemen en gaan over die weg. Gaan over Hem, Jezus Christus, die ons tot de Vader brengt als we samen bidden. Onze Vader. Laten we dat samen doen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen gezang 75 en daarvan het derde vers. Zegen van de Heer en die beantwoorden we door samen te zingen: De Heer is mijn herder, Hem blijf ik gewijd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.